Lees u voor uit de Heidelbergse catechismus als de stof voor onze overdenking. Uit zondag 25, de twee laatste vragen en antwoorden. Zondag 25, de vragen 67 en 68 met hun antwoorden. Zijn dan beide het woord en de sacramenten daarheen gericht of daartoe verordend, dat zij ons geloof op de offerande van Jezus Christus aan het kruis, als op de enige grond onze zaligheid wijzen? En die antwoordt daarop, ja, zij toch. Want de Heilige Geest leert ons in het evangelie en verzekert ons door de sacramenten dat onze volkomen zaligheid in de enige offerande van Christus staat, die voor ons aan het kruis geschied is. Vraag 68, hoeveel sacramenten heeft Christus in het nieuwe verbond of testament ingezet? En die antwoorden op 2, namelijk de heilige doop en het heilig avondmaal. Tot zover. Hier stond en staat boven geschreven van de sacramenten. En wij wilden vanavond letten op woord en sacrament als goddelijke handwijzers naar het paaslam. Doordat wij alreeds bij de vorige vragen en antwoorden verschillende zaken genoemd hebben, dacht ik eerst om aan zondag 26 te beginnen. Maar later dacht ik, och, dezelfde dingen mogen terugkeren, die keren trouwens altijd weer terug in de verkondiging van het woord. Het is mij niet verdrietig en het is mij en u, hoop ik, ook nuttig. Maar we hebben uiteraard bij vraag en antwoord 66 al iets gehoord, dat hij de belofte des evangelies in die sacramenten beter te verstaan geeft en verzegelen, dat hij ons vanwege het enige slachtoffer van Christus aan het kruis volbracht, vergeving der zonde en het eeuwige leven uit genade schenkt. En daar komt het antwoord op van vraag 67 ook weer in terecht. Maar het geeft niet. Woord en sacrament, dat kunnen we wel eruit opmaken uit die vraag 67. Dat het in zonderheid de bedoeling is om te wijzen op dat woord en dat sacrament, hoe zij beiden gericht zijn om te leren en te verzekeren. En daarom is het nuttig om daar toch nog een ogenblik bij stil te staan. Het staat voor mij vast dat op grond van het woord in vele kringen een onschriftuurlijke scheiding is aangebracht tussen woord en sacrament. Ik heb al eens meer gezegd, wanneer wij horen dat in bepaalde kerkelijke kringen iedereen aan het heiligavondmaal gaat, mag dat eigenlijk niet de zaak zijn waarom wij zo'n gemeenschap of zo'n kerk veroordelen. Het erge in zo'n kring kan alleen zijn, en dat is het ook vaak, dat de prediking van wat nodig is gekend te worden tot zaligheid, dat die ontbreekt. En dat er geen persoonlijk inzicht of kennis is aangaande de enige grond die de Vader gelegd heeft in de Heer Jezus Christus. Het is dan allemaal zo natuurlijk. Je weet dat bij Comrie was het ook de gewoonte dat de beleidende leden die niet onder censuur stonden aan het heiligavondmaal deelnamen. En dat er veel kerken in de loop der eeuwen geweest zijn die wel een schriftuurlijker visie hadden op woord en sacrament dan vele anderen. Ach, het zou een lang verhaal zijn om de wortels van dat alles te gaan zoeken. Het is altijd moeilijk geweest, een punt van strijd. Maar dit weet ik wel, dat het een grote genade is, als we mogen gaan geloven dat we alleen uit genade zalig worden. Want goed, u zou het in het midden kunnen brengen, is er dan geen onderscheid tussen woord en sacrament? Dan moet ik zeggen uiteraard ja. Jazeker. Want het woord is door de Heere ingesteld en gegeven als middel in zijn hand om mensen, kinderen te onderwijzen. Om ze te leren, om ze tot hem te keren. En het sacrament is gegeven door de Heere om de vrucht van dat geloof te versterken. Om dat geloof, de vrucht van dat woord, namelijk het geloof. De Heilige Geest werkt door het gehoor des woords het geloof in de harten. De sacramenten zijn daarbij gegeven. Om dat, die vrucht van dat woord en geestbediening te versterken. Dat geldt ook voor het woord. In de allereerste plaats is ook het woord niet alleen om te leren, maar ook om te versterken. Maar daarbij heeft de Heere vanwege de grovigheid onze harten, vanwege de traagheid om te geloven, heeft de Heer ook zijn heilige sacramenten gegeven. Dus dat onderscheid, dat is er zeer zeker. Maar, en dat heb je al jaren her, kun je dat constateren. Zodra men het lidmaatschap, het verblijf in de gemeente van Christus, op een zodanige wijze gaat verklaren, ik bedoel nu die zichtbare gemeente hier op aarde, je gaat het op een zodanige wijze verklaren dat dat de kerk niet is. Dat dat ook het gezicht van de kerk niet is. Maar dat die en die en een paar met name te noemen mensen, dat dat dan het echte volk is. Weet je wat je dan krijgt? Dan krijg je eigenlijk deze gang dat prediker en prediking bezig zijn om de duivel een handje te helpen om er zoveel mogelijk in de eeuwige rampzaligheid te krijgen. Ze zouden het daar natuurlijk niet mee eens zijn. Ze zouden zeggen, wat? Wou je onze ernst bestempelen als het helpen van de duivel? En toch is het zo. Dit heeft mij altijd in het leven, ook wat betreft de prediking van het woord, dat ik heel goed weet uit het woord van God, dat er nog geen stukje van een oor zal achterblijven, dat God al zijn uitverkorenen naar zijn eeuwige raad zalig maakt. Maar die hovardij van die godsdienst die je ten voeten uit kan tekenen. Waarbij men in de kerk van Christus 10, 20, 30 jaar lang kan verkeren. En nog een zeker behagelijk standpunt inneemt. Men voelt zich er nog behagelijk. Dat is uit de duivel. En daaruit heb ik wel eens gezegd, geliefde, vergeet niet. Wij die geneigd zijn om te zeggen, ja maar, een mens eet zijn eigen oordeel en drinkt zijn eigen oordeel. heb ik u al eens gezegd, wat denk je, dat je geen oordeel hoort, zondag aan zondag? Denk je dat dat minder erg is? Om onder dat heilig woord van God te blijven en tevens je eigen in je eigen willige hardheid te handhaven tegenover die God. Weet van achteren, zegt Petrus, laat toegejoogd gezet zijn. Maar dat zegt hij ook niet van tevoren. Dat wist hij van tevoren niet. En daarom, ik heb daar de eigen werken des duivels in gezien. Wanneer een mens daar op zijn gemak zit te kijken wie er aan het avondmaal zijn en wie er niet zijn. Wie er aanhoren naar zijn maatstaf en wie er niet aanhoren. Dat is van de duivel. Want hij vergeet dat hij toren vergadert voor het oordeel. Dat vergeet die mens. En ik weet wel, ik heb nooit in sacramentistisch drijven geleerd, nooit. Ik zou de laatste zijn om een mens te benauwen en te benarren die vanwege alle bestrijding en aanvechting ondergaat. Maar dan kreeg ik ook van zere wegen te verstaan dat hij het in orde zou maken. Dat hij het zelf in orde zou maken. Het is scherp, het woord, dat het sacrament voorafgaat. Het is zo vreselijk scherp, maar ik zou zeggen, je leert het ook allemaal niet meestal op ene dag. Dat is maar goed ook. De hoofdsom, die kan de Heere God geven te verstaan in je arme ziel. Maar om nou in de praktijk van dit leven nou waarachtig als een uitgehoopte zondaar die niets heeft. Nou is niet tegen de kant op te krabbelen met een versje en met een ditje, met een aangename stemming enzovoort. Maar om nou eens in die put gezeten zijnde, nou eens waarachtig te geloven, ja, mijn zaak is ook verloren. Maar heden wordt mij verkondigd, hoe die grote en eeuwige God een weg heeft uitgedacht, om zulke verlorenen zalig te maken om niet. Nou, dan komen ze van het oosten en van het westen, van het noorden en van de zee. Kijk, en dat is altijd, daarom heb ik woord en sacrament, hoewel onderscheiden, toch nooit op zo'n onschriftuurlijke manier van elkaar gescheiden. Er zijn kerken waar bijvoorbeeld op de 800 tot 1000 man 15 mensen aan het avondmaal komen, ik heb je dat wel eens gezegd. En dan schrijft men in een blaadje dat ze daar blij mee zijn, dat ze gelukkig nog niet zo ver afgezakt zijn. Maar het is verschrikkelijk. Hoe durft, het is meest onkundig, maar hoe durft een mens toch zoiets te beweren? Het is toch verschrikkelijk. Het is een teken van Gods ongenoegen, laten we dat niet vergeten. Het is een teken van Gods ongenoegen. Het is geen teken van zijn gunst. Het is van zijn ongenoegen. Het is of één van twee dat de Heere zich terugtrekt, getrokken heeft vanwege al die verhardingen. Of, en dat is veelal ook het geval, dat het woord van God niet zuiver gepredikt wordt. En aangezien, ja, Calvijn zegt, het geloof is een dochter van de bediening van het woord. Hoe onschriftuurlijker de prediking, hoe ongezonder is ook de dochter geloof. En dat gaat op. En dan kom je daar nog wel kinderen des Heren tegen, waarvan je ontdekt dat de Heren, want de Heren gaat dwars door alles heen. Maar dat neemt natuurlijk nooit weg het erge van zulke omstandigheden. Dat is heel erg. Wij zouden een stuk beter aangeschreven staan en hoger hier in Hilversum, als hier 2 of 3 mensen aan het avondmaal kwamen. Je hebt wel mensen die hebben uitgebruld toen er 15 aan het avondmaal kwamen. En die kwamen nooit meer in de kerk. Want dat vonden ze zo verschrikkelijk, verschrikkelijk. En want die mensen zeiden, ja, daar is er nog 1 in die kerk en daar misschien nog 1. En later dan daar bij de Boomberglaan ook nog eens 2 of 3 zijn. Maar dan is het op. Maar het is allemaal de duivel in eigen persoon die er zo werkzaam is. Maar als wij nou in dat raam ook hadden gepast, voel je wel aan. Dan had je heel wat hoger aangeschreven gestaan. Nou is het eerste wat ze zeggen, daar, die vent, dat is helemaal niks. Die dwingt de mensen aan de avondmaal te komen. En God weet dat ik dat nooit gedaan heb. Nooit. Want ik heb altijd gezegd, het probleem ligt niet of dat je hier zit, ja of nee. Maar het probleem ligt hier. Heb je nog een andere weg? Want ook u is het evangelie verkondigd gelijk als mij. Blijf je nog zitten? Ja, je hoeft de Heer de schuld niet te geven. Maar dat is het probleem. Het is mij helemaal niet om te doen, want ik eens hoorde ergens, die man die was een avondmaal geweest. En toen er eens over gesproken werd op huisbezoek, toen zegt die afdominee, je stond zo te nodig en ik vond het zo zielig. Ik denk, laat ik dan ook maar gaan. Maar dat is de bedoeling niet. Nee. Nee, maar dit klemmende, hè, die in de Zoon van God gelooft. Die zal ook zijn naam belijden. Dan durf je niet meer bijvoorbeeld te zeggen, mijn kind dopen, oh ja, dat is waar, ik moet mijn kind laten dopen. Daar ga ik. Maar het heilige avondmaal, dan draait het net andersom. Dan ga ik natuurlijk niet, hoe krijg je het in je hoofd? Dan ga je niet je eigen in de watten leggen door te zeggen, die belijdenis die ik doe, dat heeft niks te betekenen. Nee, dat wat u doet, dat weet ik wel, dat heeft ook niks te betekenen. Maar ja, zeggen we dan, dat is maar een belijdenis van de waarheid. Nou, daar hoef je niet voor naar de kerkenraad te komen. Zou ik zeggen. Daar hoef je geen lid mee te worden. Want dat ben je al. In die zin, kerkelijk gezien, hè. Ja, ik zou zeggen, geestelijk gezien heeft God jou afgezonderd. Toen je uit een vader en moeder geboren werd die de Heere vreesden. En die je gebracht hebben in zijn huis voor zijn aangezicht. Maar als jij je nou in de watten gaat leggen. Dan wordt er op iedere uitvlucht van Adam, krijgt hij nog een snoepje erbij. En Adam is een tiran, een monster. Die rukt en plukt alles maar uit tot elkaar. Die durft met een staalhard gezicht onder het woord van God te komen. En met datzelfde gezicht blijft hij op zijn plaats zitten. Dacht je dat dat Gods bedoeling is geweest in zijn woord? Dat er zo een hoop mensen bij elkaar vastgehouden worden die dan toch onder de reglementen van de kerk vallen. En onder de tucht en stemrecht verkrijgen. O, dat is iets verschrikkelijks.
Dat is heel erg. Ondertussen gaan de activiteiten van al die onbekeerde mensen, die activiteiten, die gaan hurry op door. Men is ook wat moderner geworden, dus je hebt verenigingen van alles en nog wat. Zangverenigingen, meisjesverenigingen, jongelingsverenigingen, knapenvereniging, jeugdwerk. Hoe halen ze het in de hersens? Gaat dan liever naar de zaterdagsport als hij wat doen wil? Maar dan worden al die mensen worden nog geactiveerd in die dood. Moet jij erin denken hoor, in die dood. Want ja, ze moeten toch wat te doen hebben. Ze zijn er toch ergens ook nog een klein beetje bij. Nou, als ik al die poppenkast voor mijn ogen zie, dan zeg ik, Heere, vriendelijk bedankt wanneer u ons daaruit verlost. Want het is een verlossing van de boze. Het is niet rechtlijnig, daar zitten allerlei kronkels in. Het klopt niet. Ja, en als je dan met zulke mensen in gesprek komt, dan hebben ze nog een praat waar je van achterover slaat hoor. Vooral als ze nog een beetje letters hebben gegeten die ze in hun hoofd hebben. Ze zijn nog een beetje geïnteresseerd ook. Oh, mensen nog aan toe. Ze willen je graag de mantel uitvegen. Zoveel als ze kunnen. Kijk, en dat is nou, mensen, dat is nou een godsdienst die is zo verschrikkelijk walgelijk. He, dat die dominee die zijn afscheidspreek besloot, die had gelijk, die zei, mensen, wacht je van die godsdienstige schorremorrie. Je ziet er niks mee op. Het is allemaal om de dood vruchten te dragen. Maar nou is er in dat woord en in dat sacrament, daar is iets eigenaardigs dat je geen naam kunt geven. Je kunt het niet noemen. Niet uitleggen wat dat is. Dat weet ik ook niet. Je kunt het wel ervaren. Dat je zegt, ja, wat is dat nou toch, dat woord? Waar het woord mag komen, niet dat ik dat woord in pacht heb in die zin, maar dat het woord mij op de vingers mag tikken en u. En mij mag besturen en u mag besturen. Wanneer het zo is, hoe het dan komt, dat weet je niet. Maar dat woord, dat doet iets. Daar kom je niet zomaar mee klaar. Want de Heilige Geest die heeft beloofd, de Heer heeft het beloofd en toegezegd. Hè, dat woord gepredikt zal worden. En dat door dat woord zondaren als door een onvergankelijk zaad des woords tot het leven zullen gebracht worden. Dat heb ik altijd vast geloofd. Ja, altijd, je kunt misschien zeggen, ja, heb je daar nooit al eens getwijfeld? Nou, ik weet dat een mens, maar dan ga ik maar van mijn eigen vandaan, een grote tiran is, die alles wat de Heere goed maakt en goed geeft, dat probeert hij nog te vernielen. En dat is onder ons ook zo. Dan schrik je wel eens van woorden van mensen, van jonge mensen of oudere mensen, dat je zegt, ja. En dat heb ik wel eens meer, maar dat geldt mij net zo goed. Dat is toch eerlijk, we mogen toch eerlijk met elkaar omgaan. Dat ik wel eens denk, ook als ik zo mijn medebroeders of vrienden, zusters aanziet. Dan kan er wel eens een vraag, hoewel het meest hoogmoed is bij een mens hoor. Maar dan kun je wel eens een ogenblik geconfronteerd worden met de vraag dat je zegt, zouden we nou werkelijk geloven? Dat het een verloren zaak is. Met Adam, met mij. Dat we nou alleen uit genade zalig worden. Als je de pretenties later weer op tegenkomt van een mens. Dan zeg je wel eens, maar ja, oh, even later dan zeg je, Heer, ik kan het goed begrijpen ook. Want, oh, de allerakeligste en naarste, die staat op de preekstoel. Wat zou die dan nog moeten denken of verwachten van de mensen? Maar de Heere gaat door. Daarom is er niets verschrikkelijkers dan dat de Heere het licht van de kandelaar wegneemt. Dat bloedt allemaal langzaam dood. Niet altijd wat het mensenaantal betreft, maar geestelijk. Een oordeel der verharding. En het zit hem toch waarlijk niet in de ernst van die mensen. Want als hij de ernst zou gaan wegen, dan zou je zeggen, nou, dan zijn wij misschien lang zo ernstig niet. Hè? Want er is geen, ze kunnen geen preek besluiten of er is nog een uitgebreide toepassing voornamelijk voor de onbekeerde medereiziger naar de eeuwigheid, wat hem te wachten staat. Maar het doet niks. Nee hoor, de mensen gaan weer gewoon rustig naar huis. Ze zouden ook stom verbaasd zijn als je ze zo bij de kraag zou vatten en dat je zou zeggen, hou je er rekening mee dat je op weg bent naar een eeuwige rampzaligheid, omdat je het evangelie van Gods genade vertrapt. Dan zou je zeggen, ho ho is, maar ik, als ik niet uitverkoren ben, dan je hebt niks tegen me te zeggen hoor. Zo proberen ze je dan je mond zo weer te snoeren, begrijp je? Zo gauw als je een mens in zijn ingewanden raakt, dat hij als een vijand van God en Christus openbaren moet komen, die niet wil zalig worden zoals God het wil, uit loutere genade, dan wordt hij opeens klaar wakker. Hij kan 20 jaar onder een leer, kan die zitten te slapen en voortsjokken. Maar als je dat tegen hem gaat zeggen, dan wordt hij wakker. Dan sta je eens beduust te kijken, zoals hij opeens, ja maar ho eens even, en dan komt hij hoor. Oh, een mens is zo gruwelstuk voor Gods oog. En daarom heb ik dat gezegd bij de aanvang. Ik geloof op grond van Gods woord. Dat niet alleen in de kringen van de geestloze beleiders nog woord, nog sacrament wordt verstaan. Maar evenzeer in die kringen die zichzelf beschouwen als de meest rechte overblijfselen van de kerk van Christus op aarde, dat ze zeker zo ver, als het niet verder weg is dan die anderen. En dat men een onschriftuurlijke scheiding, uiteenrafeling heeft bewerkt tussen woord en sacrament, woord en Heilige Geest. Kijk, en dat geeft de Heere nu uit loutere genade. Ja, dat geeft de Heere. Daarom kan ik, als ik nou zo'n groepje mensen, we zijn niet zo groot. De meeste groei die is van binnenuit bij ons gekomen. Hoewel er ook wel van buitenaf zijn ingekomen. Maar tot op heden is ook de meeste groei eigenlijk van binnenuit in de gemeente. Maar dan kan ik toch wel eens, toch naast alle ellendigheden die aan mijn en aan onze kant zijn, kan ik toch wel eens een zekere vergenoegdheid gevoelen. Zeg, Heere, dat heb ik niet gedaan, maar dat hebt u gedaan. En dan weet ik niet wat er ons boven het hoofd hangt. En ik kijk ook wel eens met een zekere zorg, dat is toch te begrijpen, als je op je catechisatie zit en je kijkt je de jongens wel eens aan, als je soms de gedachte krijgt, zeg, ben jij of jij nou nog te beroerd om een paar vragen te leren? En dan zeg ik het wel eens ook. Jullie moeten niet denken dat je zo hier ooit Gods naam hoeft te belijden als je denkt dat het zo kan. Zeker wel. Daarom zeg ik, ik weet niet welke wegen dat wij in ons leven nog kunnen hebben en ontmoeten. Wat een bittere smart dat vaders en moeders nog kunnen krijgen van hun kinderen. Want er is geen bitterder smart dan dat een zoon of dochter zich afwendt van de reine leer der zaligheid. Dat is iets verschrikkelijks. Hè? Dan zie je die, in die afsnijding wordt er je bij levende lijven. Dat is erger dan de dood. Erger dan de dood. Als er een kind van je gaat sterven, dat is heel erg. Maar als dat kind nou zou zeggen, tot wederziens, vader, dan zeg je, gelukkig. Bij alle verdriet wat er zijn kan, en dat mag er ook zijn, tot op zekere hoogte, is er toch die blijdschap dat je zegt, hè, alles te boven. Maar als je een kind in de handen van de duivel meegesleept, ziet, dat is veel erger. Dat is veel erger. Dat is een bit. Je leest dat Esau die nam vrouwen uit die heidense, Canaanitische vrouwen. En dan lees je dat het voor Rebekka en Isaac een bitterheid der ziel was. Zo is het ook in de gemeente. Als we afwijken van het woord van God. Maar nochtans zeg ik, dan kun je blij zijn dat je zegt, heren, ik ben blij, niet uit de misgunning, maar dat je wel eens bang kan wezen. Ook als je met 1000 mensen bij elkaar zou zitten. Ja, dat zou toch wat zijn. Maar ja, hoe zou het dan zijn? De Heer heeft gesproken van een klein kuddeke. Niet om ons kleine kuddeke daarmee te verdedigen, zo bedoel ik het niet. Maar dan zou hij ook weer ongerust worden en zeggen, wat doen die mensen hier toch allemaal? Wat doen ze hier toch allemaal? Is het zo goedkoop of is het zo dat ze hier allemaal zo komen? Voel je? Och, daarom is het het beste dat de Heere zijn woord als een lamp voor onze voet en een licht aan het pad geeft. Dan kan het je wel eens verdrieten. Dat een volk dat geacht wordt, God en zijn woord, iets daarvan te verstaan, zo bitter vijandig gekant is tegen de leer der zaligheid. Ja, ik heb wel eens een tijd gehad dat ik neiging had om er naartoe te gaan en zeggen, laat ons nou samen eens praten over wat is nou de leer van de profeten en de apostelen. Dan dacht ik, het moet toch ergens, moet er toch een raakpunt zijn dat je elkaar de hand mag schudden en zeggen, broeder, ik heb dat verkeerd gedaan. Ik heb verkeerd gedaan met mijn schimp en laster en spot. Maar de Heere liet me zien dat ik dat helemaal niet hoefde te doen. Want dat ik er mijn eigen ook bij pakte. Nou ja, dan hoef je het niet te doen. Maar daarom vind je het nog wel eens erg als je ontdekt dat die vijandschap tussen dienstbare en vrije, tussen zonen en slaven, nou zo groot is. Want daar zit het op vast, hoor mensen. Eerlijk waar, daar zit het op vast. Men weet niet meer wat genade is, wat ontferming is. Men weet niet meer wie God is. En dat kan wel eens bedroeven. Nou gaan we nog eens even lezen uit de Heidelberger. Want het is allemaal zo groot en zo troostrijk hier geschreven. Zijn dan beide, het is alsof de leerling met verwondering deze vraag stelt. Of de onderwijzer, hoe hij het ook zeggen wil, en de leerling het antwoord mag geven. Zijn dan beide het woord, dat is punt 1. En de sacramenten, daarheen gericht of daartoe verordend, verordineerd, gegeven van God. Dat is ons geloof op de offeranden van Jezus Christus aan het kruis, als op de enige grond onze zaligheid wijzen. Dat is toch dierbaar voor schapen, voor dwalende schapen. Dat woord en sacrament handwijzers zijn, Gods vingers, die daar doorheen ons willen wijzen, ergens op. Ons geloof, man, schijt toch uit. Hoe kom je daar toch bij? Ja, toch! Paulus zegt, ik heb, of de apostel zegt, en in navolging van de psalmdichter, ik heb geloofd, daarom heb ik gesproken. Ik ben zeer bedrukt geweest. Ik zeide in mijn haaste, alle mensen zijn leugenaars. Wat zal ik de Heere vergelden voor al zijn weldaden aan mij bewezen? Ik heb geloofd. Kan dat dan? Ja, dat is niet in de hoogmoed dat hier staat, ons geloof. Nee, dat is in het teken van de verwondering dat het eigenlijk Gods gave is waar God zich nu ook nog mee in wil laten. Hij geeft ons niet iets om te zeggen, nou moet je het maar uitzoeken, ik heb je nou geloof gegeven, nou moet je maar geloven, altijd door. En aan het eind van de reis, dan moet je het compleet aan mij inleveren. Dat zou kunnen.
Want waar de Heer het geloof schenkt, ja, het geloof als vertrouwend van aard, dat gaat de gerechtigheid van de Heer Jezus omhelzen. Dat is de betrekking, de verbinding door die Christus die voor de ogen geschilderd wordt. Ja, maar mag ik het nou zo zeggen? De Heere geeft en werkt door zijn Heilige Geest, dat staat ook in het antwoord, in het Heilige Evangelie, in de lering van het woord, werkt hij het geloof. Maar, dat geloof dat wordt gewerkt in zo'n schrikkelijk akelig mensenkind, zo'n naarling, hij wil alles uit elkaar halen. Ja, natuurlijk, dat is wel eens leuk. Als het over een wekker gaat. De jongens die willen ook altijd, gaan zijn eigenschap van jongens, altijd willen weten hoe het er van binnen uitziet. Klok openmaken, er is toch niet mooier dan een klok uit elkaar halen. Ik was nog maar een klein kind, kinderen, jaar of 3. Toen zei mijn moeder tegen mijn broertje en mij, en nou ga ik weg en ik kom niet meer terug. Maar het maakte niet zoveel indruk, want mijn moeder stond te luisteren en ik zei tegen Wim, laat ze maar gaan, dan gaan we eerst de klok openmaken. Dan krijg jij ook een tolletje. Zo wil de mens een jongen, hè, meisje misschien iets minder, maar een jongen altijd spelen en iets uit elkaar. Hoe werkt dit en hoe is dat? En dat is niet erg, dat is leuk. Het komt niet altijd weer goed in elkaar, maar het is met een klok, is dat niet zo erg. Maar nou komt dat allerheiligst geloof in het hart van wat op zichzelf zo'n knoeier is. Je zou zo zeggen, die denkt bij zijn eigen, ja daar heb ik het nou. Ik ben bekeerd. Ik ben dit en ik ben dat. Ik ben een gelovige. En onderwijl is die bezig om dat geloof te bekijken en aan alle kanten om te draaien. Ja. Hey, ik dacht eigenlijk dat, ik spreek nou eens heel menselijk, dat mag niet misschien altijd te menselijk zijn op de kansel, maar dat doe ik om verstaanbaar te zijn. Het is ook misschien ook niet allemaal verantwoord, maar toch is wel verantwoord. Nou komt dat geloof, en ja, nou komt in de praktijk van het leven, wanneer de mens zich nou bewust wordt dat hij door genade een gelovige mag zijn, mag geloven in hem die de goddeloze rechtvaardigt om niet. Dat kan de Heer in kinderharten nou werken. Als je hoort prediken van de Heer Jezus Christus, dat de liefde die van hem uitgaat in dat hart ontbrandt. Heer Jezus Christus, geef mij ook een nieuw hart. Maak mij ook een schaap van uw kudde. Dat kan de Heer al doen. Is dat dan een geloof? Nou, je hebt zat grote mensen die geloven geen eens dat de Heer Jezus bestaat, of ze leven alsof hij niet bestaat. Dus wees daar maar voorzichtig mee, met die kinderen. Die in een kinderlijk vertrouwen en toevoorzicht de Heere aanroepen. Kijk, maar nou mens, ja, zodra die iets is, en je kunt zeggen, ja, daar ben ik niet vatbaar voor, maar kijk eens, dan komt hij tot de conclusie, dat is ook, is dat, ja, dat is, ja, dat is een voornaam ding, het geloof. Maar, ja, ik dacht dat er veel meer in zat. In dat geloof. Ik dacht dat er veel meer in zat. En hij zit ermee te knoeien, hij zit ermee te rommelen, hij speelt ermee. Hij spreekt grote woorden, die als hij ze waar zou moeten maken. Nou, dan zou hij het wel zo verschrikkelijk doodsbenauwd krijgen dat hij geen raad wist. Want hij denkt dat zijn geloof een soort schroevendraaier is. Die heeft hij in zijn zak. De deur gaat niet gauw genoeg open. Ik pak even mijn schroevendraaier. En een ander, die schrikt zo van het geloof dat hij probeert het te versieren. Hij neemt een pot verf van zijn eigen ervaringen en belevingen en hij geeft het een mooi kleurtje. Nou lijkt het tenminste wat.
zo is een mens nou bezig met dat geloof. Zodat als de Heere ons met zijn gaven aan liet rommelen, laat ik het nou zo eens even zeggen. Nou, dan was het in de kortst mogelijke tijd, was het allemaal afgelopen. Dan hadden we het versnipperd, verknipt, verknoeid, geschilderd. We hadden er van alles mee gedaan. Oh, maar tenslotte, dan lag het ergens in een hoek. Ja. We zijn zo grof van hart. Zo traag van hart. Het geloof is ook zoiets naakt. Het is in zichzelf. Ja, je kunt niet zeggen, daar kan ik nou wat mee doen. Ja, natuurlijk, door het geloof zijn de muilen de leeuwen toegestopt, maar probeer dat nou eens. Ik heb het wel eens geprobeerd, stilletjes. Als jongen. Dat ik bij een sterfhuis was. En dat ik zag, ik zei in mijn eigen. Meneer, die en die, sta op. Als er niemand bij was. Maar er gebeurde niets. Hij bleef gewoon even dood als altijd. Ja, ja. Dat naakte, dat arme van het geloof. Wat op zichzelf, laat ik het nou zo eens zeggen, niet te vergelijken is bijvoorbeeld met een paspoort wat je voor de dag kan halen. Hè. Zo is het bij velen. Die leggen de klemtoon zo sterk op dat geloof, dat je tenslotte je eigen af gaat vragen, ja, maar man, geloof je wel? Geloof je nou wel? Want met je geloof, wat moet je daar nou mee doen? Je zit er wel mee te rommelen, maar wat moet je er nou mee doen? Denk je dat je aan het eind van de reis kan zeggen, hier ben ik, Heere, met mijn geloof? Nee, dat kan niet. Maar nou moet je eens opletten. Nou staat er dat het daartoe verordend is dat ze ons geloof. En dan sluit de Heidelberger al die ongelukken in zichzelf in. Hij spreekt in meervoud. Ik heb helemaal geen recht om te denken. Die buurman die naast me zit in de kerk, oh, die zal wel stik onbekeerd zijn. Ik heb ook geen recht om te zeggen, ja, maar ik heb nog nooit wat gehoord eigenlijk. Nee. Ons geloof. Zo wordt de gemeente die de Heere bijeen vergadert, samengevat. Er zijn daar onderin wel huichelaren, misschien vermengd, ik hoop van niet, in ons midden. Maar die kunnen wij toch niet ontmaskeren. Het enige is dat een huichelaar houdt altijd een ander voor een huichelaar, maar nooit zijn eigen. En een oprechte die houdt zichzelf voor een huichelaar en niet zijn buurman. Dus het gaat over de gemeente van Christus. Die zijn naam belijdt. Dat die zijn woord mag horen en zijn sacramenten mag zien. Het geloof is niet om mee te spelen en om uit elkaar te schroeven. Geloof is ook niet om daar allerlei haakjes in te draaien, waar ik dan nog een bekering aan ophang. En ja, maar dit en dat is niet zomaar gegaan, want... Nee. Wel, nee. Het kan best zijn dat je een hoop van de Heere geleerd en gekregen hebt, mensen. Maar je moet de zuivere gronden en de wegen des geestes niet door elkaar gooien. Waar het eigenlijk over loopt. Want Saul die heeft ook wat beleefd hoor. Is Saul niet onder de profeten? Hij heeft geprofeteerd op zulke wijze dat hij buiten zinnen was. Hij was uitzinnig. Vanwege de geest Gods. En heeft hij zich ook wel voor een profeet gehouden. Hoef je niet aan te twijfelen. Hij heeft het lang volgehouden. Zonder te geloven wat God zegt in zijn woord. Maar ik bedoel, als die man wat had willen vertellen,
dat de Heere zo kennelijk in zijn leven aanwezig was, dat hij wel mocht zeggen of het in het lichaam of buiten het lichaam geschied is. God weet het. Dan had Saulus, koning Saul, heel wat kunnen vertellen. En wat denk je van Biliam? De man wiens ogen verlicht zijn en wiens oren geopend om de redenen van de Almachtige te horen. Hij had nooit geloofd dat hij zo'n Biliam was. Zo'n valsa, dat geloven ze nooit. Hij bleef zich tegen alles in handhaven en gaf nog een schandelijke raad aan Balak om Israël ten val te brengen. Het heeft hem allemaal niet gebaat. Maar hij zag een ster opgaan in Jacob. Voel je? Voel je dat je even voorzichtig moet wezen? Door aan dat geloof alles en nog wat op te hangen. Want ik weet nog dat we eens een keer huisbezoek kregen thuis. Dat was net zeker een periode dat mijn vader, of daarvoor, dat hij geen ouderling zelf was. En die mensen hadden heel de avond een beetje zitten praten. Maar bij het afscheid zei die ene ouderling tegen mijn moeder en mevrouw. Hoe is het nou, het ging een beetje gebrekkig. Hoe is het nou met u enzovoort enzovoort. Toen zegt ze, toen keek ze hem aan en zegt ze, ik heb geen verhaal te vertellen. Nee. Ze zegt, maar ik geloof in de Heer Jezus Christus. Dat hij niet alleen voor anderen, maar ook voor mij, zijn dierbaar bloed gestort heeft. Op Golgotha. Nee, niet. Mijn vader lachte een beetje fijntjes, dat begrijp je wel. En hun, ja. Als je doodgaat kun je geen verhaaltjes meer vertellen. De meeste mensen doen het dan nog voor de zekerheid bij hun leven. Dat ze vast in een boekje of in een schriftje wat gaan vertellen. Maar als je doodgaat dan hoef je dat niet meer te doen. Blijft er niks van je over. Maar dan de vraag, hè, geloof je nou in hem nog? Die beleden hebt in welke gij geloofde, blijf je daar nou bij? Dat je geen andere steun, geen ander toeverlaat, geen andere hoop in je arme ziel hebt, dan dat welbehagen wat de Vader heeft gehad in zijn geliefde Zoon. En dat je daar nou ook een oog op mag hebben. Dan kan heel het Jeruzalem van beneden zeggen, op, er weer een in de hemel. Maar laat ze maar praten. En dan kunnen ze wel zeggen, dat gaat me makkelijk. Zelf kunnen ze het niet met al de zwoegen. Ze kunnen het niet. Want ze geloven niet in degene die de Vader gezond heeft. En ze slaan hem in het aangezicht. Hier gaat over de kinderen, ons geloof. Waarvan we weten, heren, we zijn zulke verschrikkelijke spelers en knoeiers met dat geloven. Dat we hadden het er al lang doorgebracht. Elke keer, dan zetten we het in de kelder, want het geloof is ook een planting des Heren. Je zou het ook mogen vergelijken bij een zaad. Maar wij denken, zet in de kelder. Er komt geen licht meer bij. Zo kan een mens door zijn zonde. Ja, in zijn leven. Dat hij de weg verlaat. Bewust het geloof in de kelder krijgen. Er komt geen straaltje licht meer bij, het staat daar met hangende blaren. Wat denk je? Als een mens, ik weet wel, je kunt in het algemeen zeggen, dat is altijd waar hoor, dat de mens altijd enkel zonde is, met gedachten, woorden en werken. Maar denk je dat de Heere daar genoegen mee neemt en dat het geloof bloeit wanneer wij ons handhaven tegenover zijn geopenbaarde wil? Daar heb je geen rust bij. Zo ja. Nou ja, of we zetten er een pot overheen. Of we zijn op alle mogelijke manieren bezig. Ons geloof, ja. En nou heeft de Heere dat voor ogen gehad. Hij wist wat van zijn maaksel zijn te wachten.
Dat wist hij. Dat ze alles uit elkaar en door elkaar heen haalt. En nu wil hij beide woord en sacrament geven. Om je te verwakkeren. Ja, om je te verwakkeren. Om de meest ellendige, waar het geloof misschien al 3 maanden in de kelder zit. Ja, en je hoeft God de schuld niet te geven, geef maar gerust je eigen de schuld. Dat deed de Heere Jezus ook, die zei, o gij onverstandigen en tragen van hart om te geloven de schriften. Want dat is ook een dooddoener van de duivel, om altijd te zeggen, ja, de Heer is vrij, de Heer is zeker vrij. Maar je bent toch ook met me eens dat als de Heer iets doet, dat hij het goed doet. Je kunt niet, dan kunt de Heer overal de schuld niet van geven. Maar nou komt de Heer, tot die schuldigen komt de Heer en zeg, kom nou eens uit de kelder, kom eens voor de dag. En dan gaat hij vragen, neem weg alle ongerechtigheid, lieve Heere, en geef het goede. Zo zal ik betalen de varre mijner lippen. Ik zal uw naam vermelden bij de beker der verlossingen. Want ik kan u niets vergelden, maar ik mag belijden uit genade dat u verlossing zond aan al uw volk. En als je dan helemaal niks meer hebt misschien, ja, want het is een werk dat doorgaat in het leven. De sacramenten en het woord zijn er niet omdat we zulke gelovigen zijn, maar omdat we zulke ongelovigen zijn. Zulke ongelovige gelovigen. Daarom heeft de Heere dag gedaan. Juist in die kringen waar de mensen als het ware naar een zekere weg, als ze dan tenslotte gerechtvaardigd zijn naar hun bevatting hoor, want het houdt niks in hoor. Want het is een rechtvaardiging met behoud van het leven. Het is geen rechtvaardiging door het geloof in die ene die van God gerechtvaardigd is in de geest. Maar dan zie je ze gaan. Nou ja, tegen zulke mensen zou je eigenlijk zeggen, mensen, wat doe je er? Je bent zo verzadigd van je eigen weg en van je eigen godsdienst en van je gebeden en van je meemakingen, dat daar kun je heel je leven nog van eten. Je hebt wel genoeg. Een zot vouwt zijn handen samen en die eet zijn eigen vlees. Dan kun je daar ook op toepassen. Maar die ongelukken, die moeten het horen. De Heere is mijn herder. Mij zal niets ontbreken. Hij zegt, kom, want met het oog op de offeranden komt het goed. Want dat geloof, daar kun je niet in rusten. Maar dat geloof, dat moet gericht worden op die offeranden van Christus. Daarin is de zaligheid. Daar ligt het fundament. Fundament ligt niet in je geloven. Maar het fundament ligt daarin dat het kleinste en zwakste, om het zo eens te noemen, geloof, hè, dat dat gericht wordt waar het op gericht behoort te zijn. Namelijk op de offeranden van Christus aan het kruis, als op de enige grond onze zaligheid. Dan is het dierbaar, hè, dat de Heere handen, vingers heeft die zegt, kijk, zondaar, je kijkt overal heen. Je kijkt naar een leeuwenkuil, je kijkt misschien naar een brandstapel of waar je ook naar kijkt. Of je kijkt alleen naar je ongerechtigheden die vele zijn en dan blijf je bij de bakken neerzitten. Of je veracht het in de genade, dat kan door allerlei omstandigheden in het leven plaatsvinden. Want de apostel zegt niets voor niets aan de gemeente, daarom zijn onder u vele zieken, kranken, vele slapen. En hij bidt God of dat ze wederom mogen ontwaken. En tot die rechte kennis mogen vernieuwd worden. En dat doet de Heere nou. Daarom dat avondmaal, dat gaat ontzettend ver hoor. En die heilige doop, daar moet je niet zomaar van denken dat het voor niks is dat de Heere dat gedaan heeft. Want denk erop dat de mens ver van de weg afdwaalt. En dat hij wel mag bekennen, iedere dag heeft genoeg aan zijn eigen kwaad. En nu komt die lieve geest, die leert ons door het evangelie te geloven. in hem. En die leert ook versterken door dat woord, maar die zegt, die krijgt er nog iets bovenop. Kijk, ik wijs u, door dat water wijs ik u naar mijn lieve zoon. Een reuke des levens ten leven. Het was de dood voor de Egyptenaren, de behoudenis voor Israël. Het water. Ik wijs je aan dat het met jou niks gedaan is. Want je zou eigenlijk niet meer boven mogen komen als je eenmaal in dat water zou zijn. Je zou net zo lang besprengd moeten worden met zulke stromen dat je dood was, voor eeuwig dood. Want je moest de verstikkingsdood sterven. Zo kind des torens ben je aan de verdoemenis zelf onderworpen. Maar, nou laat ik er je weer uit opkomen. En ik wijs daarin op het dierbare bloed van Christus, die offerande. Die in de Jordaan is afgedaald en weer is opgekomen, dragende de melaatsheid van de Aman en van zijn ganse kerk. Totdat hij dezelfde weggedragen heeft in zijn heilig lichaam op het hout. Zie je? Ik weet zeker als je God gaat vrezen. Dat wil zeggen dat je zijn woord mag gaan geloven. Dan kun je zomaar niet je eigen onttrekken van de sacramenten. Nee hoor. Ja, zeg je maar, als je dan nog niet helemaal zeker bent, scheid toch uit, mensen. Als je nog niet helemaal zeker bent. Of dat je toch wel echt had, scheid toch uit met dat gezeur. We zijn allemaal bezig in die cirkel bij ons eigen. Maar als je er eerbied voor krijgt, dan zeg je, nou, al kost het me de kop. Ja, dan blijf je niet zomaar. Zie, dan maar dood. Dan maar dood, heren. Ik zeg het niet uit onverschilligheid, hoor. Maar het is mij ook wel eens zo vergaan, dat ik zo benard werd aan alle kanten. Er was me vast wel een reden toe ook, hoor, door de duivel, maar die ik zelf gegeven had. Dan denk ik, oh, mijn hart ging zo tekeer, dat ik voel, ik denk, nou, eer ik er ben, dan ben je dood. Dan zal God openlijk getuigenis geven. In het midden van de gemeente. Wie jij bent. Maar ik bleef niet zitten. Nee. Nee. Indien hij mij dood, dan zou ik niet hopen, Heer. Ach, als het moet, slaat u me dan dood. Dan kom ik maar niet levend meer af. Maar ik zal de duivel en geen sterveling op aarde, zal ik het dat voor dat durven ontkennen. Dat in u alleen de gerechtigheid en het leven en de vrede is, dat uw naam is Jezus. Nou, het valt niet tegen, hoor, want hij is werkelijk Jezus. Want dan mag hij zeggen, door Gods genade sta ik tot op deze dag. In die hoop. En in die genade van de Heer Jezus Christus. Maar wat is het dan groot, hè? Even zo bij het avondmaal. Ja, dan komt het naar je toe. Komt het naar je toe. Dan weet ik het wel, hoor. Dan, je kunt niet, je kunt nooit, je kunt niet dopen, je laten dopen, je kunt nergens ja op zeggen. Als het over ons kunnen gaat, scheid er dan mee uit. Daarom is de kerk van de Labadisten, zoals die in het verleden geprobeerd heeft, hoe goed de bedoelingen ook waren, een kerk van wedergeborenen, waarbij de mensen eerst een soort verslag af moesten leggen, op welke gronden, en dan werden ze aanvaard, of zij om gedoopt te worden, of het heilig avondmaal, enzovoort. Dat ging ook alweer niet, want de mens is zo'n onbeschaafde leugenaar, dat het vaak gebeurt, hoe beter dat je liegen kan, hoe eerder word je aangenomen. Dus we kunnen beter zinken op, God is rechter die het beslist. Die de harten kent en de nieren proeft, als dat wij ons een oordeel zouden gaan aanmatigen en zeggen, nou, jij kan nou hoor, en jij, ik zou jou nog maar even blijven zitten hoor, en jij bent nou daar en daar, en als hij nou nog eens daar komt, nee. Komen zaligheid in de enige offerande van Christus. Staat. Daar staat hij in. Daar is hij op gebouwd, op dat fundament, mijn zaligheid. Niet op mijn geloof. Wel, nee. Ik zal eens een rare uitdrukking doen. Als het daarop gebouwd was, mensen, dan zou je het verschijnsel hebben, misschien dat wel eens avondmaal kan wezen en dat de helft van de kerkeraad op ter plaats bleef zitten. Ja. Als het nou eens daarover gaat, over die oefening en beoefening van dat allerheiligst geloof, dat ze misschien te na zijn om uit de ogen te kijken, al zeggen ze het niet. Maar dit is nou net dat fijne puntje, weet je wel, hè? Dat vonkje wat de Heilige Geest in de ziel inblaast. Waardoor hij door het heilige evangelie dat geloof werkt. Dat kan wel zo verborgen zijn dat het ongeloof de overhand heeft aan alle kanten. Maar toch komen ze. Waarom? Omdat ze verlicht toch mogen bedenken en zeggen, ja, als tot mijn geloof moest staan, mijn zaligheid, nee, dan zou het ook niet erg goed staan met mij. Ik ben traag van hart om te geloven. Ik geef menigmaal de duivel en mijn eigen gelijk, die hou ik voor waar in plaats van de Heer. Maar dat kan ik niet ontkennen. Dat beleid ik, dat mijn zaligheid die staat in die enige offerande van Christus, verankerd en vast naar het eeuwig welbehagen van God. Nou, dat is ook wat. Dan zegt het woord, kom doemelingen, kom zondaren, kom. Hij leidt mij zachtkens aan zeer stille wateren. Hij verkwikt mijn ziel. Hij leidt mij in het spoor der gerechtigheid om zijn naams wil. Ja, dan kun je zo blij zijn. Dan word je zo bepaald. We zijn het wel zo bepaald. Maar dan wil de Heilige Geest door dat sacrament, door die sacrament, door dat woord en door die sacramenten, het geloof dat overal heen kijkt. Overal maar heen kijkt. Ja, dat doen wij hoor. Maar ik noem het even ons geloof. He? Dat wordt weer eens gezegd door de Heilige Geest. Kom, kijk nou eens naar deze kant. Dit is de kant, dit is de goede zijde. Daar alleen kunt gij verblijd mee worden en verblijd in zijn, in de Heere. Nou, dan is het een zeer aangename zaak. Want het gaat om het paasland. En ik zei in het gebed, dat dacht ik opeens, want die psalm is voorgelezen. Toen dacht ik, ja, wie is nou deze? Een herder. De schapen moeten sterven van honger. Er is geen gras meer, er is niets meer. En dan een herder die zegt, neem, eet, dat is mijn lichaam. En drink, dat is mijn bloed dat voor u vergoten wordt. Die de schapen het leven geeft met zichzelf. Dat is toch een eeuwig groot wonder. De offerande van Christus voor ons aan het kruis geschiet. O, wat heeft de Heer het toch, ik zou haar zeggen, volkomen volmaakt, zonder één nagel schrapsel van de mens, zonder één penning, buiten ons die zaligheid uitgedacht en uitgewerkt. En in het bezit ervan te komen, dat kost ook geen nagel schrapsel, want dat doet hij ook uit loutere genade. Dat doet hij ook niet omdat wij zulke kruipers of bidders zijn, helemaal niet. Dat doet hij door zijn lieve geest. Die blaast waarheen hij wil. Maar hij blaast alle zondaren die hij bearbeidt naar het kruis. Wat heb je erop tegen? Dan zegt de Heere, keer weder, gij afkerige dochter. Ik zal uw afkeringen genezen. Ja, ik hoop dat hij het niet uit kunt houden meer. Als je ooit nog eens geconfronteerd wordt met de sacramenten en met het woord en dat je het niet uit kunt houden meer. Dat je Gods handwijzer mag zien, Gods hand erin. Zeg, kijk eens, ook ons paas, gij is voor ons geslacht namelijk. Maar ja, als je nog met je eigen bezig bent en je hebt nog een hele reserve en je bent dit en je bent dat en je moet dit en je moet dat, dan kun je er niet blij mee wezen. Hè? Dan kun je er niet blij mee wezen. Dan ben je van die genoeg van je eigen. Als je nou niet genoeg hebt meer van je eigen en je wordt steeds akeliger van je eigen, dan gaat het voor u gelden. Vrienden, kom en word dronken, mijn liefste. Ja. En dan zou je haast zeggen of dat we nou in de aarde zinken of ten hemel varen. Maar waar zijn aangezicht gezien wordt, daar is vrolijkheid aan licht. In leven en in sterven. Ja, maar er kan wat op afkomen. Op de Heer Jezus is het meeste afgekomen. Is alles afgekomen. Ja, maar het moet er toch maar eens op aan. Op de Heer Jezus is het alles aangekomen. Ach, ik zou zeggen, neem die ellendige mens die je zelf bent niet al te serieus. Neem niet al te waarachtig en te ernstig. Maar hoor wat die dichter gezegd heeft. Hij leidt mij in het spoor der gerechtigheid om zijn snuizel. Hij leidt mij, hij zegt, kom kinderen, langs het kruis. Langs het vlees en het bloed. Nogmaals. Het is alweer lang geleden, maar nogmaals. Want het is hoog tijd. Hij zalft mijn hoofd met olie. Mijn beker is overvloeiende. Op het avondmaal, tijdens het avondmaal in de heilige dood, kijkt hij zijn kinderen aan en zegt, kijk eens wat zie ik. Jij hebt een, je snuit, zo gaat bij een schaap hoor. Je hebt je snuit met een doorn zitten. Je kan haast niet meer eten. Een ander heeft met zijn pootje ergens ingestaan. Ook weer verkeerd. En dan had die herder in dat Oude Testament, die had daar water en die had ook olie. En dan kwam dat schaap, want de herder stond in de opening van de schaapskooi. Hij was eigenlijk zelf de deur. Daar kwam dat schaap en dan keek hij hem aan en pakte die even zo onder zijn kop. Keek hij hem aan of dat alles goed was. Zag hij wat? Een door, trek eruit. Klein beetje olie op. Op het hoofd om te verzachten. En dan keek hij naar de poten. Of het er nog doorns in zaten. Ook een beetje olie erop. En dan dompelde hij de beker in het vat met water. En voordat het schaap weer verder naar binnen ging, drinken. Mijn beker is overvloeiende. Dat doet de Heere nou. Dat de Heere zo'n volle beker aanreikte. En dan zelf de deur wil wezen. Die waakt voor alles wat achter de deur is. Al ging ik ook door een dal, man. Door een dal der schaduwen, des doods. Ik zou geen kwaad vrezen. Uw stok en uw staf, die vertroosten mij. Hè, dan nog, als je genoeg met je eigen te stellen hebt met pijn en smart. Ja, ik ben echt geen held voor mensen. Zie me alsjeblieft niet zo. Ik zie jullie ook niet zo. Want ik heb al te vaak gezien dat er niks van ons overblijft. Helemaal niets. Ook in deze zuchten wij na de maal. Wij niet willen ontkleed, maar overkleed worden. En dan nochtans die wetenschap. Hij draagt mij en mijn dood. En mijn pijn en mijn smart. En mijn ziekte en alles wat ik maar op kan noemen. Hij heeft het alles in zijn handen. Of ik in die hand nou schreeuw, of hem prijs. Of ik mijn tanden op elkaar zet, of het niet houden meer kan het uitschreeuwen. Daar gaat het niet meer om. Ik gun het mij eigen niet, en jullie ook niet. Maar het voornaamste is, Vader heeft in Christus zijn hand om die stakkerd heen geslagen. En hij laat hem nooit meer los. Nooit meer. Hij komt eeuwig thuis. Hoe het er ook langs gaat. Al ging ik ook door een dal der schaduwen des doods. Geen kwaad vrezen. Nee, want de Heere heeft zijn eeuwige armen onder mij. Nou, als de Heere dan zo nederbuigend goed is. Door in zijn woord en sacrament zodanig tot een zondaar te spreken, kun je dan verstaan dat je dan achting krijgt voor de sacramenten en voor het woord. En dat je alle verachters van Gods woord en de heilige sacramenten bij die ook veracht. Niet om te zeggen als mens nou wat een hoog standpunt. Nee, zo bedoel ik het niet. Maar dat je zowel de waarheid, zegt hij, voor ons alle geldt. Dat de bespotters zal hij bespotten. En die niet gelooft, is alreede veroordeeld. Amen.